Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe GridTalk Formule 1 podcast, aflevering 5 van seizoen 4. Dit keer reisden we af naar China in het jaar van de draak. Dat brengt geluk en dat hebben we ook weer gezien bij Max Verstappen, die voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van China op zijn naam schreef. En dat gaan we bespreken met de vaste gast aan de virtuele tafel, Alexander Kriep.
Hey, goedenavond jongens.
En Arie Meijer.
Hey, hallo.
Heren, het was weer een sprintweekend. Daar moesten we allemaal weer eventjes aan wennen. Ik ben nog steeds niet zo'n heel groot fan. Maar een sprintweekend op een circuit waar we al 5 jaar
geweest waren. Je begint gelijk op het bestje.
Ja, kom op. Dat moet toch even gezegd worden. Maar een sprintweekend op een circuit waar we al 5 jaar niet geweest zijn vanwege de coronapandemie natuurlijk. Hoe vonden jullie het? Was dit een geschikte plek voor een sprintweekend?
Ja,
ik heb er wel van genoten.
Absoluut was dit en dat lag niet alleen aan de 5 jaar afwezigheid. Het lag aan heel wat meer zaken. Neem bijvoorbeeld geverfd asfalt. Dat helpt ook mee. Maar genoeg ingrediënten om er een spektakelstuk van te maken. En ik moet zeggen, dat is toch absoluut wel gelukt. Want het was 5 uur 's ochtends voor de tv zitten om die sprint te kijken. En ik moet zeggen, ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten tot de finish. Want er was gewoon constant wat te doen. Het was gewoon puur genieten. Met erbij een Verstappen die niet van start begint, is sowieso leuker. Want hij moet werken aan een inhaalrace. En het is ook gewoon leuk om andere namen vooraan te zien vechten voor die overwinning. Pak daarbij de problemen die beide Red Bulls hadden met hun auto, met hun batterij. En nogmaals.
Maakt het in ieder geval wat spannender.
Ja, de gevechten op de baan. Ik noem een Sainz en een Alonso. Het was gewoon zalig.
Ja, dat waren toch wel een beetje de spraakmakers. De smaakmakers, zeg maar, van het hele sprintweekend. Sprintrace.
Dat absoluut. Was gewoon heerlijk om te zien. En sowieso alleen al het breed houden van Alonso. Gewoon de poging om iedereen van zich af te houden, terwijl hij weet dat de coureurs achter hem sneller zijn. Ja, heerlijk.
Ja, het leek wel een beetje op alsof ze allebei Sainz en Alonso of ze jalapeno's hebben gehad. Waar uiteindelijk, en dat vind ik wel jammer, dat Alonso daar dan toch voor bestraft wordt.
Nou ja, dat ben ik met je eens. Het is gewoon heel zuur. Want eindelijk heb je gewoon een coureur die vecht voor alles wat hij waard is. En je geniet van mooie gevechten op de baan. En daarbij heb je al dat hij zichzelf straft. Want in zijn gevecht rijdt hij zijn band lek. Moet de pits in. Is dus gewoon elke kans op een punt of een goede positie is al verdwenen. Vervolgens eindigt hij sowieso met een kapotte auto. En dan krijg je ook nog eens een keer 10 seconden straf en 2 punten op je rijbewijs. Op je licentie. Ik zeg koekoek.
Ja.
Ja, vond ik veel te overdreven eigenlijk.
Ja, terwijl Sainz natuurlijk ook best wel zich breed maakte in zijn gevecht met Leclerc. Maar die wordt dan niet bestraft.
Dat is raar.
Hebben ze een beetje de pik op Fernando Alonso? Hebben ze een beetje de pik op de oude rot in het vak, oude rijstijl? Dat ze zeggen van ja, we willen nieuwe mietjesrijstijl hebben. Van je rijdt gewoon achter elkaar aan en je haalt in met de DRS.
Nee, zover zou ik absoluut niet willen gaan. Ook als niet. Als je kijkt naar de stewards en nou ja, het verschil in de personen die er zitten. Het zit gewoon een van de oude coureurs zit er ook bij. Zijn naam ontschiet me even. Liuzzi, die zat er ook bij dit weekend. Nou ja, om zo te zeggen, het is geen Engelsman. Dus sowieso niet een pik op Alonso. Maar het is een Italiaan. En ik denk dat hij er wel eigenlijk wel houdt van de gevechten die Alonso laat zien. Maar dat steekt
maar
denk
ik bij mij. Had jij hem een straf gegeven?
Ik vond het heel vreemd om te horen dat hij uiteindelijk een straf heeft gekregen. En daarbij moet ik ook zeggen, ik had, kijk, als de situatie anders was geweest, als bijvoorbeeld Sainz was uitgevallen in het gevecht, dus als dat iets wat voor gevolg had gehad, dan alsnog had ik mijn twijfels gehad. Maar dan had ik het wel iets meer logisch gevonden. Nu heb je gewoon een coureur die aan het vechten is, die laat zien wat elke fan wil zien. En die coureur die straf je. En dat vind ik heel raar.
Ja, daar komen we straks nog even op natuurlijk. Want Stroll, die twee mensen bijna de hele race uitbeukt. En die krijgt dezelfde soort straf. Dus eigenlijk is het...
Ja, het is echt totaal uit proportie eigenlijk. Ik bedoel, ja. De ene is gewoon goed racen en de andere is gewoon een meest dommige fout. En daar komen we inderdaad zo meteen nog op. Maar ik vind dat ook niet heel erg in verhouding staan eigenlijk.
Nee, hoe wordt dit inderdaad gewoon op dezelfde manier bestraft? Ik kan er ook niet bij.
Dat kun je toch niet uitleggen?
Niet, nee. Nee, dus nee. Dat is gewoon een jammer. En dat vind ik echt wel een smetje op dit hele weekend.
Daar missen we nog eentje. Magnussen heeft ook nog eens dezelfde straf gekregen.
Ja.
En die rijdt ook nog eens iemand gewoon. Die tikt hem ook heel dom om. En dat vind ik dan eigenlijk een beetje in dezelfde ballpark als Stroll qua dommigheid. En dat van Alonso, zwaar overtrokken.
Eens.
Zuur.
Ja, eens. Heel zuur. Helemaal omdat het een smaakmaker is. En natuurlijk, als iemand iets fout doet, moet je diegene bestraffen. Dat moet altijd. Daar hebben we de regels voor. En die moeten natuurlijk gewoon ook geënforced worden. Anders heb je ze voor niks. Maar ik vind het. Ik vind dat ze daar toch wel een steekje hebben laten vallen. Ja. Denk ik.
Denk
verder
ook.
Was het een leuk sprintweekend.
Exact.
Absoluut. Ik moet zeggen, misschien wel een van de beste tot nu toe.
Ja, ik ben er niet voor opgestaan. Dat doe ik gewoon niet voor een sprintweekend. Dat vind ik het niet genoeg waard.
Dat is toch ook gewoon niet te doen,
dus
joh.
Ik heb hem gewoon netjes teruggekeken. Ik had ook een keer...
Rustkijken, dat bestaat toch niet bij de Formule 1?
Jawel, Ari.
Ja, jawel.
Jongen, je bent een oude rot. Je bent net zo oud als Alonso. Maar je bent nog net niet, hè? Nog net niet.
Nee, dat niet. Scheelt niet veel. Maar hoe heet dat? Ik was nog niet gespoild, dus ik kon, behalve dan dat jij in onze groepsapp riep dat het een ontzettend leuke race was. Nou ja, dan ga ik daar met een fijn gevoel in. En ik heb ook me oprecht vermaakt. Ik heb wel teruggekeken. Maar ja, ik vond het ook misschien wel de leukste sprintrace tot nu toe.
Maar heeft dat te maken met het aangepaste format voor het weekend? Dat dus nu niet na de race in Parc Fermé blijft zitten? Maakt dat verschil?
Het speelt mee, maar ik denk dat het... Kijk, er zijn gewoon verschillende elementen die meespelen. Het 5 jaar afwezig zijn van China. Hè, ja. Het geverfde asfalt speelt mee. Er zijn heel veel elementen die meespelen. Ja, regen speelt ook mee.
Zeker, ja.
Dus zo verschrikkelijk veel elementen.
En Shanghai is gewoon altijd een leuk circuit geweest eigenlijk, hè, in het verleden. Dus ja, de basis was al goed. En al die externe factoren... Ja,
ik moet zeggen, van alle Tielke circuits die zijn ontworpen, om het zo te zeggen, dan alle circuits die, ik wil zeggen na 2000, maar ik denk Sepang was er nog zo een, maar daar reden we al voor 2000. Volgens mij was de eerste race in 1999, zo uit mijn hoofd. Sepang is denk ik mijn favoriet van Tielke circuits, gevolgd door China. En dan gelijktijdig denk ik nu is... Is Texas ook een Tielke circuit?
Kota is ook Tielke, ja.
Nou ja, wow. dat is ook wel een hele zalige... waarbij ze gewoon het beste van meerdere circuits samen hebben gevoegd. Nee, maar China gaat ook al 20 jaar mee op de kalender. En is gewoon een heerlijke baan. En het zit hem daarin ook vooral door de verschillen die je ziet. Hè, de korte, snelle... bochtige delen afgewisseld met die hele lange stukken. En dat is gewoon perfect uitgevoerd in China. Een prachtige baan, waar ik echt altijd...
Ja, en bij elke bocht eigenlijk wel een alternatieve lijn mogelijk is. En dat maakt het ook heel interessant om je als coureur zeg maar te kunnen onderscheiden.
Zeker, ja. Nou, dat hebben we ook genoeg gezien natuurlijk. Ik bedoel, je zag soms coureurs de lijnen rijden dat je denkt... ja. Het is fanatiek, want er ligt natuurlijk daar helemaal geen grip. Omdat natuurlijk de asfalt helemaal, helemaal vernieuwd was.
Ja.
Ik vond het echt zalig.
Zijn nou vernieuwd of vernield?
Na Formule 1 race is het asfalt altijd vernield.
Ja, als je asfalt gaat verven.
Ja,
is niet ideaal. Ja, het ziet er heel strak uit ineens, maar ja,
Maar juist daarover gesproken, we zagen iets voorkomen wat we nog nooit hebben gezien. Bermbrandjes.
Oh ja, bermbranden. Ja. Waar kwam dat nou uiteindelijk vandaan?
Ja, nou ja, dat moet toch iets chemisch zijn geweest wat ontvlamt. Ik denk meteen, ja, ja. Dat heeft, moet toch iets te maken hebben of met het verf wat ze daar op het schot hebben gespoten. Of het moet iets te maken hebben met een of ander chemisch iets wat ze dan op het gras hebben gespoten. In ieder geval iets wat vlam vat.
Ja. Zo droog zag het er namelijk niet uit, het gras. Nee, en dat of het is heel droog gras geweest wat ze groen hebben geverfd voor het plaatje.
Ik ga toch nog even kijken of ik iets gemist heb hierover. Want laten we eerlijk wezen, dit was best groot nieuws dat het gebeurde. Ja. Maar ja, de laatste nieuwsartikelen zijn allemaal van 3 dagen geleden. En we nemen dit nu op maandagavond. Voor mij is er nog steeds geen verklaring hiervoor.
Nou, kan natuurlijk zijn dat er wat om wat vonken uit van de auto afspatten. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. En dat in droog gras terechtkomt. Dat kan best
maar
gebeuren.
Het gras was niet droog. Dat was het hele probleem. Het had gewoon geregend.
Of het is groen geverfd dus.
Het heeft geregend voor de trainingen. En voor die tweede training ook. Nee, dat was niet de tweede training. Was die tweede brand was dan tijdens de... Wanneer gebeurde dat? Tijdens de sprint?
Tijdens de sprint shootout.
Als je, ja, dat was het.
Eentje tijdens de eerste vrije training en eentje tijdens de sprint
shootout. Dat was het. En, ja. Maar voor die sprint shootout had het daar vlak ervoor had het geregend. Dus bestaat gewoon niet dat het dan zo vlamvat, dat het zo droog is. No way.
Nou, en de FIA zegt dat het waarschijnlijk inderdaad sparks zijn die van een auto afkomen. Maar
nooit eerder gezien.
Nee, precies. Dat vraag ik me dus ook af. Dus ja. ik weet ook niet waar dat dan...
Op circuits waar het wel allemaal door droog gras is.
Ja.
Ja, maar ook bijvoorbeeld
kijk naar
auto's.
Kota, daar is het 30 graden en is het gras zo droog als maar kan. En daar zien we het niet.
Auto's auto's die dan gewoon in het gras terechtkomen. Die zwaar beschadigd zijn. En met pech uitvallen. Die zijn zo ontzettend heet. Dat zou er dan ook voor moeten zorgen dat er iets wat gebeurt
precies.
In het gras. En dat zien we nooit.
Nee, interessant.
Ja.
Goed, dan hebben we dus de sprintrace gehad. En daarin hadden we eigenlijk wel een speciale iemand op het podium. Namelijk Lewis Hamilton. Dat was al speciaal, hè? Dit was al eventjes geleden.
Ja.
Maar hoe je dan zo snel van hero to zero kan gaan. Dat je in die sprintrace dus nog op het podium staat. In de kwalificatie eruit in Q1, 18e startplek. Kan hard gaan ineens.
Maar ik neem dat eigenlijk niet meteen Hamilton kwalijk, maar wel Hamilton in combinatie met het...
Hè?
Nou ja, maar het is Hamilton en het team Mercedes. Ik denk dan, het is gewoon een team met heel veel paniek. Dit is paniekvoetbal, want hij rijdt vooraan mee in die sprint, wordt tweede. En tuurlijk, je weet, ditzelfde kunstje kan je niet herhalen in de race. Maar dat je nou zo gaat experimenteren qua afstelling, dat je vervolgens gewoon ene laatste wordt in de kwalificatie en helemaal totaal nergens bent tijdens die race, dat is absurd. En dat kan ik vind dat heel gek dat een topteam dat doet. Dat is paniekvoetbal. Dus daarmee geven ze volgens mij aan dat de problemen nog vele malen groter zijn dan dat het naar de buitenwereld toe lijkt. Want ze hebben geen idee wat ze met die auto aan moeten.
Nee, maar ja, als ik dan zo zit te denken, dan denk ik ja. Je hebt die sprintrace heb je prima uitgereden. Ja, je zegt dat je kan hetzelfde trucje niet nog een keer uithalen. Maar als de setup daar redelijk oké is. Ja, je gaat wat meer brandstof in de auto hebben. Maar.
Ja, maar het punt is natuurlijk. Ze vonden niet dat de afstelling redelijk oké was. Ze vonden juist dat hij niet goed was. En daarom gingen ze verder kijken om hem te verbeteren. Alleen gaan ze op zo'n andere tour dat het gewoon nog 10 keer zo slecht is.
Ja, maar dan denk ik, ja, je start tweede, je eindigt tweede in een tijdsbestek van 19 ronden. Dan denk ik, ja, je weet toch ook waar je auto staat? Ja. Dan is het toch al knap dat jij tweede wordt in die sprintrace.
Er zit natuurlijk wel een temperatuurverschil in, hè? Dat moet je niet vergeten. En dat is natuurlijk wel een beetje achilleshiel van die Mercedes. Dat hoe warmer het is, hoe slechter die auto presteert.
Dus, je hebt ook een vergelijkbare auto. En dat was George Russell natuurlijk.
Ja.
Die wordt uiteindelijk zesde. En dat is toch echt wel een verschil met Hamilton, die eigenlijk wonderbaarlijk genoeg nog negende is geworden. Maar er zat wel een heel verschil in de races tussen die twee. En ja, ik vind het absurd dat Mercedes zo aan het experimenteren is. Aan het begin van het seizoen, toen wij een voorspelling moesten doen, zei ik nog, Mercedes wordt tweede aan dit jaar.
Ja,
daar begin ik aan te twijfelen. Ik ga er nog steeds vanuit dat het kan. Dat zij het licht zien met deze auto. Maar de manier waarop zij nu bezig zijn, denk ik, oké, ik denk dat de problemen groot zijn. Groter dan gedacht.
Maar ik denk dat de druk ook wel opgevoerd wordt langzaamaan. Ook vanuit het Russelkamp, ook vanuit het Mercedes zelf natuurlijk. Van jongens, kom op, jullie moeten weer wat doen.
Dat zal ook niet helpen,
hè?
Nee, maar het wordt ook lastig, want je zit in het derde seizoen dat we deze regels hebben. En nog altijd weten ze niet wat ze met deze auto aan moeten. En dat is best wel opmerkelijk te noemen. Neem ook mee, volgend jaar, 2025, is alweer de laatste, het laatste jaar van deze regels. En dan heb je alweer een nieuwe auto. Gaan zij na dit seizoen, als zij het spoor bijster zijn, echt flink inzetten op de auto van volgend jaar? Nee.
Of zijn ze dat nu al aan het doen?
Nee, het is nu nog te vroeg, want het is sowieso nog niet eens duidelijk wat de regels zullen worden qua ontwerp.
Je ziet natuurlijk ook aan Alpine dat je gewoon nog steeds ook gewoon, het was een oké auto hadden, weet je, ze streden voor de 4e, 5e plek vorig jaar, dat ze nu gewoon nog steeds helemaal achteraan rijden. Ze hebben wel een redelijke race gehad, een redelijk weekend. Maar
Alpine heeft wel progressie andere problemen.
Ja. Maar het kan dus wel. Je kan dus wel de plank blijkbaar zo misslaan dat je zelfs binnen dezelfde regels denkt, nou, we gaan het beter doen, we gaan het anders doen en het is mis. En je bent helemaal nergens meer.
Maar Mercedes heeft het gewoon nog helemaal niet gesnapt tot nu toe. Gewoon zitten er helemaal.
Snappen het ground effect gebeuren gewoon.
Maar kijk, als je kijkt naar alle races dit seizoen, dan zijn ze alleen maar aan het zoeken. Aan het zoeken, wat moeten we met deze auto? Waar moeten we naartoe? Ze weten niet in welke richting ze moeten zoeken. En dat vind ik heel apart. Dat een team als Mercedes dat nog altijd niet weet. En daarmee denk ik, topteam. Het tweede team win je echt wel af.
Ja. Maar missen ze dan gewoon kennis?
Van alle Mercedes-teams is momenteel McLaren gewoon het hoofdteam.
Ja.
En lijkt Mercedes meer op een klantenteam. Ja.
Ja, en het blijft vroeg in het seizoen. Dus je kunt nog echt nog niet de conclusies trekken voor de rest van het seizoen. Het kan echt nog alle kanten opgaan met 24 races en net 5 verreden. Zijn er nog genoeg mogelijkheden om het licht te zien. Maar ja, op dit moment is het zeer bijzonder te noemen. Want McLaren heeft 96 punten. Mercedes staat derde, toch nog derde, hè? Met 52 punten. Ja. En dat is toch echt al wel een best gat. Wat zeg ik? McLaren staat derde. Ja, zei ik dat ook? Ik zit net te denken, zei ik tweede of derde? Maar in ieder geval, McLaren derde, ja. Mercedes vierde.
Ja. Nou ja, daarom. En om dan maar uiteindelijk, hè, Hamilton uiteindelijk dan in de race nog negende. Maar we hebben wel weer de McLaren op het podium. En die waren, zeiden ze zelf ook, verrassend genoeg sneller dan Ferrari.
Ja.
En ook even verklaren konden ze het eigenlijk zelf ook niet.
Nee, ik moet zeggen, ik heb volgens mij ook niet echt een hele duidelijke verklaring gehoord waarom Ferrari er niet bij zat. Het was gewoon niet het weekend van Ferrari. Gewoon het net niet weekend. En gelijktijdig mag ook wel een keer. Want eigenlijk is dat ook wel een beetje wat ik had voorspeld. Dat het af en toe een beetje stuivertje wisselen wordt. En dat is eigenlijk dan ook wel weer de grap die je hierbij ziet. Als zij dus gaan stuivertje wisselen. Als je de ene race een Ferrari hebt die een podium kan pakken. En het andere weekend weer een McLaren. Betekent dat Red Bull in nog groter tempo weg kan lopen bij de rest.
Exact, ja. Ja. Het is het gebrek aan consistentie bij de rest, dat ja, daardoor kan je van je eigen consistentie maximaal profiteren natuurlijk.
Ja, in plaats van twee teams die vechten voor de titel, heb je twee teams die vechten voor tweede plek in het kampioenschap. En eigenlijk zijn het dan ook nog eens keer drie teams die vechten voor die plek. Alhoewel.
Ja, Mercedes zou normaliter ook mee moeten doen. Maar ja,
maar tussen Mercedes en Ferrari, er zit al, wat is het? Er zit,
er zit 99 punten
tussen. Ja, 99 punten zitten tussen. Dat is best serieus.
Ja, en maar McLaren en Mercedes ook al, dat is ook al bijna het dubbele. Ja. Dat is ook heftig. Na vijf races. Dus,
maar, ja, kijk, je hebt Aston Martin 40, Mercedes 52, McLaren 96 en Ferrari 151 en Red Bull 195. Er zit wel consistent, zeg maar, steeds 40 punten tussen ongeveer.
Ja.
Ja, alleen Aston Martin die gaat Mercedes nog wel inhalen als wij... als Alonso niet al te veel straffen meer gaat krijgen.
Nee. En als er gewoon een keer iemand anders in de auto zit in plaats van Stroll.
Ja.
Maar goed, daar komen we ook zo nog eventjes op.
Ik voelde de bumper al aankomen, joh. Ik voelde de bumper komen. Ja.
Spanningsopbouw.
Doen we zo. om dan nog even terug te komen op de hoofdrace. Hè. We zien uiteindelijk wat we zeiden. Hamilton 9e plek. Maar dan hadden we nog een ander discutabel moment. Dat was namelijk het uitvallen van Valtteri Bottas. Motor hield ermee op. Hè, kwam stil te staan op eigenlijk de run-off van een lang recht stuk. En er bleef heel lang gele vlag. Gele vlag.
Ja.
Gele vlag in twee sectoren. Sector 2 en 3. Omdat hij dus aan halverwege stond. Maar die safety car bleef maar uit. Dat duurde eigenlijk in mijn ogen veel te lang. Want je staat er op een run-off... Er hoeft maar eentje zijn remmen door te branden of wat dan ook. En je hangt er achterin. Of een gevecht. Nou ja, dat mag natuurlijk niet in een gele vlag, maar alsnog. Ik bedoel, ja goed. Er hoeft maar één gekke beweging te maken. Een ander klapt eroverheen en je zit achterin Bottas. En je zag hem ook kijken terwijl hij zijn stuurtje erin doet. Nou, dat is nogal lastig. Je moet het snel kunnen. Maar als jij niet naar je stuurtje kijkt, omdat je aan het kijken bent wat andere auto's op het baan aan het doen zijn...
Je zag dat hij daar echt heel oncomfortabel stond. En volgens mij hebben ze de regels op een gegeven moment aangescherpt. Dat op het moment dat er zo'n situatie voordoet, dat je volgens mij pas mag uitstappen op goedkeuren van de FOM of VIA. Van de wedstrijdleiding, zeg maar. En dan sta je daar als Bottas zijn een beetje ongemakkelijk om je heen te kijken van... Oh my god, je voelt dat hij zich daar onveilig voelt.
Ja.
En dan met een gele vlag. Als je dan direct had gezegd, oké, bam, virtual safety car. Dan heb je de eerste veiligheid heb je er al. Dan hebben ze de pech dat dat die auto niet in zijn vrij wil. Dus ze kunnen hem niet wegduwen. Dus er moet uiteindelijk een ding op de baan om hem weg te slepen. Duurde het echt veel te lang. Want er stonden, hoeveel marshals stonden er aan het ding te trekken? 6, 7?
Ja, zoiets.
Dat kan toch echt niet meer met een virtual safety car? Dat kan echt niet.
Ik ben dan misschien gewoon van de oude stempel. Ik vond er eigenlijk dikke prima. Je hebt geel. Misschien zelfs, het lijkt mij zelfs dan dubbel geel. Pin me er niet op vast, maar daar ga ik eigenlijk vanuit. En in het verleden gebeurde het maar zelden dat er een safety car de baan op ging. En kon er heel veel. En tuurlijk, we hebben echt wel aanpassingen aan de regels. Qua veiligheid om hele lelijke ongelukken te voorkomen. Maar alsnog, helemaal als je geel in twee sectoren hebt... de coureurs weten echt wel wat er aan de hand is. Gaan van hun gas. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk juist wel fijn... dat de FIA eigenlijk de mogelijkheid geeft... voor die marshals om dat ding weg te halen... In de hoop dat je juist geen safety car nodig hebt. Dat je eigenlijk in rap tempo... de wedstrijd kan hervatten zonder dat je hem eigenlijk stillegt. Vind ik een heel fijn, nobel streven. En het is een tijd gebeurd en je zou inderdaad kunnen zeggen van... nou ja, op den duur was toch echt wel duidelijk naar het gesleep aan die auto. Het zit er niet in, dus dat wellicht iets eerder gekund. Maar gelijktijdig zat ik eigenlijk de FIA toe te juichen. Goed zo, lekker bezig, want hier hou ik van.
Een mooi gevalletje. Agree to disagree. Dit.
Ja, ik ben het deels echt wel met je eens, Arie. Dat natuurlijk op het moment dat jij een safety car naar buiten gooit, verander je de race en ga je kunstmatig een beetje de race beïnvloeden. Dus dat wil je eigenlijk ten alle tijde wil je dat voorkomen. Maar op het moment dat 7 marshals aan een auto staan te trekken, er hoeft echt maar iets te gebeuren. Er hoeft alleen maar een stukje vleugel op de baan te liggen. Iemand krijgt een klapband en er zijn er 5 van zijn er dood. Ja. Je kan het gewoon niet uitleggen.
Ja. Dit is het moeilijke dilemma. Aan de ene kant wil je inderdaad de race niet te veel beïnvloeden. Maar, nee. Ja. Maar tegelijkertijd is dit ook weer het issue.
Nee, aan de ene kant, als je een auto hebt die dicht bij de TechPro barrier staat, en die de marshals gewoon naar achter kunnen trekken en hup, achter de muur, dat ze dan 2 seconden de baan opstaan, snap ik. Maar ze moesten echt een eind rollen met die auto, als het al was gelukt, om hem achter de gate te krijgen. Ja, sorry, ik vind het een verkeerde call die ze gemaakt hebben.
Nou ja.
Sportief gezien, snap ik het. Veiligheidstechnisch gezien, echt een compleet verkeerde call.
Dan hadden we natuurlijk die safety car. En daarachter kregen we op een gegeven moment een harmonica effectje. toen we weer wilden herstarten.
Een heel slecht moment, hè? Voor,
ja, en daarvoor gaan we naar de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, het is goed geparkeerd hoor.
En in de Latifi van de week bespreken wij de coureur, het team, de instantie waarvan wij denken, zo die, wat een pannenkoek. En deze week, ja goed, het wordt een beetje repetitief, ik weet het. Kiezen we maar weer voor Lance Stroll. Want die kleunde hem in die harmonica achterin Daniel Ricciardo. Die eigenlijk net een nieuw chassis had en best redelijk op weg was. Een prima weekend reed eigenlijk, in tegenstelling tot Yuki Tsunoda. En toen was het eigenlijk klaar. Uit de race gereden en Stroll kreeg 10 seconden en 2 penaltypunten, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, ik zie Arie knikken, heel goed. En dan het allerergste, kijk, dit kan je overkomen. Weet je, kijk, dit kan je overkomen. Maar als je achteraf 0, maar dan ook echt 0 schuldbewustzijn toont. Gewoon niet eens doorhebben van, en dan gewoon zeggen, ja, voor me ging iedereen op de rem en bla bla bla. Dat ik denk, ja, maar je ziet hem op die onboard, zie je hem de bocht inkijken. Terwijl je in een treintje rijdt. Je hoeft helemaal niet. Ricciardo zei het heel mooi in het interview bij Viaplay. Die zei, je hoeft daar helemaal de bocht niet in te kijken. Je moet gewoon voor je kijken, want dat is de enige waar je op moet letten, want je moet die hairpin nog door en alles wat daarvoor gebeurt, is helemaal niet belangrijk in deze situatie.
Maar de grap is eigenlijk ook dat hij, als hij gewoon eerlijk zou zijn en zou toegeven dat hij juist gewoon naar de apex van de bocht keek, dan zou iedereen dan zeggen, ja, het is een beetje knullig, maar oké. Okay. Maar hij maakt het gewoon vele malen erger door zelfs te ontkennen dat hij dat doet.
Ja, nou ja, dat. En ik vind dan,
ja, Ricciardo was echt woest, hè? Die zei helemaal bloed kookt.
Ja, maar die zei dat hij al wat afgekoeld was, totdat hij die reactie van Stroll hoorde.
Ja.
Toen zei hij weer, nu word ik wel weer, weet je dat? Nou ja, word ik toch wel weer flink boos van. En dan zie ik Stroll en dan gisteravond kijk ik naar IndyCar, dan zie ik daar Petto Award. Die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Die rijdt ook achterop iemand en die zegt meteen na de race, sorry, mijn fout. Ik ben het hele team een biertje verschuldigd en ik weet niet meer precies op wie die nou inreed. Excuses. Nou, klaar. Ja. Weet je, dan gaan we door naar het volgende raceweekend en dan zijn we het alweer vergeten. Is het nog steeds dom? Want je verneukt je eigen race en die van een ander. Maar dan kan men het je nog vergeven. Maar dit is gewoon zo dom, joh.
Het is ook zo tenenkrommend om vervolgens te zien hoe teambaas Mike Craig dan Lance Stroll gaat verdedigen. En het is allemaal heel logisch, want hij staat gewoon op de payroll van papa Lawrence Stroll. Dus hij moet het wel verdedigen. Maar eigenlijk zou ik heel graag het boek willen lezen van Craig. Als hij eenmaal bij het team weg is en dus niet meer wordt betaald door Stroll. Van hoe verschrikkelijk moeilijk en ingewikkeld het wel niet was om al die rare acties van Lance te gaan verdedigen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij meent wat hij zegt over deze acties. Want het is gewoon echt tenenkrommend.
Ja. Die actie van Petto Award was trouwens nog erger. Dat was op zijn teamgenoot. Kan gebeuren. Shit, maar goed, weet je. Maar die geeft het tenminste toe. En dan, maar ik vind alles rondom Lance Stroll. Het wordt echt tenenkrom. Het wordt gewoon eigenlijk gênant. Want ja, het kan gewoon niet meer. Die jongen die wilde helemaal niet zijn. En
hij kan het ook gewoon niet. Hij heeft niet het vermogen om te functioneren binnen deze 19 wereldcoureurs.
Ja.
Hij is er gewoon niet één van.
Maar ik moet ook zeggen, een paar jaar geleden heb ik nog wel eens positieve dingen over hem gezegd. Het kwalificeren.
Je wil het allemaal terugnemen, hè?
Nou, het is niet het terugnemen, maar het is meer dat de goede prestaties op bepaalde vlakken die hij destijds liet zien, dat laat hij nu ook niet meer zien. Bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik vind het eigenlijk verrassend ook om te zien wat er met hem gebeurt. En het is hartstikke logisch dat we met z'n allen ons ook afvragen van, goh, hoe lang houdt hij het nog vol? Gaat hij met pensioen aan dit seizoen? Vorig seizoen ging het eigenlijk een heel seizoen lang ging het daarover. En nu hadden we het naar de derde race van het seizoen hadden we het er alweer over. En ja, als je het ziet en vergelijkt, dan is het hartstikke logisch. Kijk je naar de stand in het kampioenschap, dan is het ook hartstikke logisch. Want Fernando Alonso heeft 31 punten en Stroll staat op 9. En dat is toch echt wel een wereld van verschil.
Ja.
Helaas.
Dan wil ik even iets introduceren, jongens. Want naast de Latifi van de week moeten we misschien ook eens een keer gaan doen een Hero of the Week
award. Ook dat een Stroll van het jaar award.
Ja. Nee, maar even serieus. Dan gaat hij nu al naar Lance Stroll. Dat wordt wel problematisch.
dat is te voorspellend.
Want ik kan hem even niet meer heugen, hoor. Maar heeft hij nou ze alle vijf gehad dit jaar? Tot nu toe? Ik weet het niet eens meer.
Dat was een hele discussie.
Ja. Hero van de week.
Die save van Fernando Alonso, jongens. Holy crap.
Oh. Dat was echt een broekpoep moment.
Ja.
Gewoon, als je die onboard, joh, ik vond het fantastisch. Ik heb het gisteren...
Full lock, hè?
Gistermiddag ook op Radio Noord geroepen. Dat, je kunt je armen niet verder doen dan dat. Het is gewoon... weet je, dan kruisen je armen en je kunt niet verder sturen. Ik vond het fantastisch. Ik vond het echt fantastisch.
Maar los van de redding inderdaad, dat je dus inderdaad full lock over moet corrigeren.
En zo snel!
Hij levert geen tijd in. Vervolgens soepel drie bochten later, pam. Nog even iemand inhalen. Echt mindblowing. Ja.
Gewoon sneller zijn met zo'n moment. Ik vind het echt bizar. En dan ook gewoon zulke snelle handjes op je 40... Hoe oud is hij? 42? Ik vind het ongelooflijk. 40
volgens mij.
Oh, ik weet het niet eens meer. Fernando Alonso. Ik ga het nu googlen. Hij is 42. Nou. Dus, ik vind het knap. Dus het is genoten.
Nee, de manier waarop hij het doet, hoe soepel het allemaal wel overkomt met zo'n idioot grandioze actie die eigenlijk bij het merendeel van de kritten toch heel anders was afgelopen.
Precies. Want kijk naar Sainz. Die overkwam exact hetzelfde. En daar stonden we allemaal van te kijken. Van, oh, dat was een hele goede save. Dat hij hem precies zo mooi tijdens de kwalificatie in de zijkant, dat hij de motor beschermde, zeg maar. Ik denk, nou, ik tik hem wel met de voorkant van de wagen. Zorg ik dat ik de muur aan tik. Ja. Vond ik al heel knap dat hij die controle heeft over een crash.
Alleen een voorvleugeltje vervangen en kloren, we kunnen weer verder. Ja. Dat is prima. Ja,
ik dacht meteen aan een hele bijzondere redding van Vettel destijds. Ik zit even heel wat te denken, waar was het? Was het in Hongarije? Volgens mij wel. Een beetje dezelfde situatie, maar hij maakt uiteindelijk een 360 met de auto en houdt hem op een millimeter uit de muur, heeft de auto recht en rijdt op dat moment weer verder. Daar moest ik even aan denken, waarbij deze vele malen beter is uitgevoerd, want het wordt niet eens een 360. Ja, het is gewoon een zwiebertje. En
hij, nog sneller ook.
Vervolgt de race. Nou ja, wie reed daarvoor? Was dat Hamilton op dat moment?
Daar reed hij wel. Hamilton hij kwam dichterbij, ondanks...
Ja, maar niet meteen. Hè? Want op dat moment dat het gebeurde, verdween Hamilton toch echt wel even een stuk...
Ja, natuurlijk. Je exit is compleet aan strot natuurlijk.
Er was echt wel een snelheidsverschil. Maar het is uitvoering magnifiek.
Ja, 11 uit 10, jongens. Echt fantastisch.
Zeker. Dan had ik nog op het lijstje staan Ricciardo. Dat had ik net ook al eventjes kort benoemd. Die had een nieuwe chassis. Ja. Beter dan Jan Yuki dit weekend. Jammer dat zijn weekend dan zo verkloot wordt. En eigenlijk door Lance Stroll natuurlijk. Want
ik had het heel graag.
Je bouwt weer een beetje aan je zelfvertrouwen. Hè? Dat leek ook wel een beetje footsie.
Ja, het zou ook fijn zijn geweest om te kunnen zien wat hij nu had gedaan met die auto. En eigenlijk de vragen die wij hadden, die zijn gewoon nog niet beantwoord. Want het weekend is niet afgemaakt. En dat is gewoon. Dan maakt dat wat lastig. Kijk, je hebt natuurlijk, hij is in elke training en in de kwalificatie en tijdens de sprint is hij sneller geweest. Dus er zijn duidelijke signalen dat dat er verbetering is. Maar ja, dan is meteen de vraag, is er daadwerkelijk verbetering? Of heeft Tsunoda even zijn weekend ook niet?
Nee, precies. Hij was goed gefrustreerd, hè?
Maar ja. Ik vond het dus zo interessant, want ik hoorde Ernest Knoors bij Viaplay in de studio. Die zei, in zo'n chassis kun je eigenlijk ook niet zoveel verkeerd doen. Weet je, het is niet meer zo moeilijk als dat het vroeger is. Nu heb je gewoon een carbon chassis en that's it. Daar kun je niet heel veel aan fout produceren.
Het zijn inderdaad niet de aluminium lasnaden waar nog wel eens iets mis kan gaan.
En dan denk ik, dat hij ook zei van, ik kan me niet voorstellen dat dit nou per se heel veel verschil gaat maken.
Het kan in de hoofd van een coureur gaan zitten. Hè? Dat je dus denkt, dat zal is het iets zijn. Mis. Ik weet het niet, ik doe alles goed en nog ben ik niet snel genoeg en rijd ik anders dan mijn teamgenoot. Het kan in je hoofd
altijd,
zitten.
Maar er zijn altijd, blijft altijd de vraag, is er toch iets met zo'n chassis of toch niet? Ook als je dus het niet kan vinden. Het zijn en blijven vragen die onbeantwoord blijven. Waar je gewoon het antwoord niet met een volle zekerheid, volledige zekerheid hebt. Dus het is inderdaad, het is heel reëel om aan te nemen dat het inderdaad in het hoofd van een coureur zit. Maar helemaal uitsluiten dat er een andere oorzaak is, is er gewoon niet.
Nee. Het is gewoon race placebo, zeg maar.
Het zou kunnen, maar het is gelijk. Het is wel heel opmerkelijk dat hij een ander chassis krijgt en dat hij daadwerkelijk beter presteert.
Ja, en aanzienlijk beter ook, hè?
Zeker.
Maar ik zou zeggen, dit is iets wat we gewoon in de komende races moeten afwachten of het daadwerkelijk zo is of dat je inderdaad een placebo-effectje hebt. En het zit even in zijn hoofd, maar straks als het even tegenzit, dat het ook daadwerkelijk meteen weer giga tegen zit. Dus het is gewoon nog te vroeg om er echt iets zinnigs over te zeggen. Maar de eerste signalen zijn positief voor meneer Daniel.
En de eerste signalen zijn ook positief voor Alpine met updates.
Ja.
Het ziet er wel wat beter uit. Nog steeds natuurlijk niet denderend. Maar op zich een plek 11 en een plek 13 is natuurlijk netjes. Tegelijkertijd, goed. We hebben daarachter natuurlijk ook een Yuki Tsunoda die uitgevallen is en normaal gesproken ook gewoon daarboven moet staan. Dus dat scheelt alweer een plekje. En Daniel Ricciardo op een goede dag en waarschijnlijk ook dit weekend was er misschien ook wel voor geëindigd. Dus
dat denk ik ook wel.
Maar ik weet het niet. Het is een begin.
Nee, maar als je kijkt naar Alpine, je hebt twee auto's en de ene heeft de updates en de andere niet. Als je dan vervolgens kijkt naar waar ze geëindigd zijn, dan zit het hartstikke dicht bij elkaar en valt eigenlijk niet te zeggen waar de snelheid zit. Ze zitten er met z'n tweeën zitten ze er beter bij. En gaat het hele team vooruit? Of is het ook hier net even weer een baan die de auto goed ligt?
Dat kan ook nog.
Je weet het niet. Het is een kwestie van afwachten.
Gooi hem maar in,
Aristokpaadje. Voordat ik hem wil afsluiten en dat we naar Miami gaan, wil ik toch nog even, dat bedenk ik me net, heb ik net helemaal vergeten in onze voorbereiding. Ik wil toch nog eventjes het moment van Guanyu Zhou aan het einde van de race. Hadden ze mooi speciaal voor hem een bordje neergezet op de grid. En ik had toch wel een beetje kippenvel toen hij daar voor die tribune stond met de handen voor de ogen.
Maar ik was dus niet de enige.
Ik vond het echt mooi. Ik bedoel, die jongen die is natuurlijk ook ver gekomen. Ja, hij is in de sport gekomen omdat hij miljoenen op tafel kon leggen. En hij hoopte natuurlijk, hè, we zagen allemaal die foto's dit weekend van dat hij als klein jochie daar met een Fernando-vlag op de tribune stond. hoopte altijd dat hij... heeft altijd die droom gehad om te kunnen racen in China. En dit is inmiddels zijn derde jaar?
Ja.
Ja? Ja? En nu eindelijk... waarschijnlijk ook nog wel in zijn laatste jaar... want ik weet niet of, het, of hij nog verder gaat na dit jaar... gezien ik zeg de nee. Audi dingen. Ik denk het ook niet. Audi gaat dan natuurlijk zijn intrede doen bij Sauber. Dan nu eindelijk mag hij toch nog die Chinese Grand Prix racen... want hè, door corona ging het elke keer maar niet door. Terwijl de hele wereld alweer aan de gang was... bleef het in China maar doorgaan. Ik gun het hem dan toch wel, weet je wel... dat hij dit toch uiteindelijk nog maar heeft mogen bereiken. En dat publiek ging helemaal
gek. En ik vind
het
mooi dat er ruimte ervoor is.
Ja.
Dat is gewoon dat er ruimte wordt voor wordt gelaten door de organisatie. En dat zie je het, weet je. Even zo'n bordje drukken. Ja.
Het is echt minimale moeite, maar het is zo'n groot gebaar. En ik vind dat wel mooi. En Formule 1 is natuurlijk ook 5 jaar weg geweest uit China. Die hebben, ik wil niet zeggen wat goed te maken, maar... die willen natuurlijk wel ook gewoon meteen weer een goed voor de dag komen daar. Ja, inderdaad. Ja. Een extraatje goed voor de dag komen in China. Dat is nog steeds een markt die natuurlijk ontzettend groot is.
Ik bedoel, ik zat meteen verder te denken van... Oké, we hebben 20 coureurs op de grid staan. Kunnen we dit ook meer gaan verwachten? Lijkt me eigenlijk ook niet direct. Want ik zou niet eens weten bij wie, hoe, wat...
Nee, moeten we in Silverstone moeten we 20 bordjes, even 15 bordjes neer gaan zetten. Ja. Aangezien de halve grid ongeveer Engels is.
Ja, maar en dat slaat nergens op.
Maar dit was gewoon, het was een speciaal moment, weet je wel. Dit hadden we ook in Australië kunnen doen voor Oscar Piastri toen hij daar voor het eerst kwam.
Nou ja, zo zat ik dus ook te denken van, hey, hier doen we het wel. Het is voor het eerst dat het gebeurt. Ik zat meteen van, ja, wat vind ik hier eigenlijk van? Behalve dan dat ik het inderdaad ook gewoon hartstikke... gewoon een heel mooi moment vond. Gewoon, wauw, oké, goed gedaan, ja. Formule 1. Ook gewoon voor zijn eigen tribune krijgt hij even een moment met zijn eigen Chinese fans. Dus hartstikke leuk.
Ja, maar dat moet je niet vergeten. Hè? Die tribune, die speciale Zhou Guanyu tribune, was in 4 minuten uitverkocht. Hè?
Bizar, hè? En dat zegt ook wel wat over de populariteit natuurlijk van de sport.
Ja, want sowieso de hele Grand Prix was uitverkocht. Dus dat is ook wel eens anders geweest in China. Ja. Dus dit...
Dat is gewoon mooi en positief. Dus een mooi gebaar van de organisatie. Ik zie niet gebeuren dat we dit op korte termijn nog een keer weer zien. Maar ja, voor hetzelfde geld doen ze dat op Zandvoort ook. En staat er om de meter zo'n bordje op Zandvoort. Want ja... Ja. Heel Zandvoort is een Max Verstappen tribune.
Ja, nee, maar weet je, kijk, ik kan me wel voorstellen. Stel, wij hebben over 5 jaar nog een Nederlandse Grand Prix. En op dat moment komt in de sport de zoon van Jan Lammers. Ik zeg maar wat. Dan kan ik mij voorstellen dat wij bij zijn allereerste Dutch Grand Prix... kan ik mij voorstellen dat als hij... die race uitrijdt, dat wij daar best een bordje neer mogen zetten. Vind ik wel mooi. Gewoon, dit is je eerste thuis Grand Prix. Gewoon even eren. Ik vind dat wel mooi. Dat mag van mij wel.
Nou, nee, ik vind het al te ver gaan, want je hebt eigenlijk al... normaal gesproken al genoeg mogelijkheden...
Maar dit is toch even, weet je, dit is in alle festiviteiten...
Ja, maar hij moet wel bijzonder en uniek blijven. En als je dat
precies,
bij
dat is wat dit interne...
Dat gaat
gewoon te ver.
Oké.
Dan zeggen we too much, dan zeggen we hou alsjeblieft op, doe normaal.
Goed, een gevalletje, wederom, agree to disagree. Kan gebeuren. daarvoor is dit een mooie podcast. Hier kunnen we lekker discussiëren, geen tijdslimiet... Behalve dan dat jij vroeg op moet morgen. Dus we moeten dan een beetje kort houden.
Dus I disagree, we moeten opschieten.
Nou goed, dan gaan we dat maar eens doen. Over 2 weken, moeten we vooral niet te vroeg op staan. Want de avonden zijn laat, want we gaan weer naar Miami. Ik voel de Miami Grand Prix niet zo... Weet je, ik volg graag IndyCar en daar heb je natuurlijk ook alle Amerikanisering. Amerikanisering niet helemaal, want het is Amerikaans. Maar alle Amerikaanse taferelen, volkslied van tevoren, de straaljagers over. dat blijft nog enigszins beperkt. Maar ik vind Miami gaat zo over de top. Het is zo glad.
Verschrikkelijk. Ja, ik zeg Miami weg. Vegas weg. Abu Dhabi weg. Bahrein weg.
Saudi-Arabië.
Ja, nou ja, daar was ik eerder dit jaar, was ik daar nog positief
nee,
over.
Nee, geen discussie, weg.
Maar dan ruimt het al op de kalender en dan kan weer plaatsmaken voor mooie races. Op circuits die de fans ook leuk vinden.
Turkije, aantrekkelijk heel graag.
Turkije, Istanbul, jongens, ach.
Ja,
maar kijk naar het vorige raceweekend. Japan, op een echt circuit. Een fantastisch circuit, waar we fantastische races hebben gezien. Waar iedereen enthousiast en gelukkig van wordt. En dan kijk je vervolgens wat we volgeschoteld krijgen.
Maar Arie, zolang die Grand Prix uitverkocht zijn, gaat het niet veranderen.
Nee.
Zolang met groot geld wordt gesmeed.
Ja, precies.
Gaat er niks veranderen.
Want kijk, ook de race in Miami is weer gesponsord door een of ander cryptobedrijf. Weet je wel, als naamsponsor. Het is... Ja, dit blijft toch. En dan zit ik gisteren naar IndyCar te kijken en dan scheuren ze daar over Long Beach. Ik weet dat het niet haalbaar is, maar weet je, zoiets zie ik toch veel liever. Je ziet inhaalacties, ik vind dat schitterend. Ik ben de afgelopen zomer, heb ik het hele circuit van Long Beach afgereden. Ik vond het fantastisch. Het hobbelde, het bobbelde, het was... Ik vond het schitterend. Dan zou ik zoveel liever een Formule 1-auto daarover zo'n straatcircuit heen zien rijden.
Maar het is een circuit.
Dan dit. Ja, precies. Het is... Ik was daar in september. Nou, die race is dus in april elk jaar. De curbstones liggen er nog, weet je wel. Het is bedoeld als circuit waar ook nog de andere 365 dagen gewoon... van 364 dagen auto's rijden. Weet je, ik vind dat zoveel beter. En dit in de hele Miami gezeik, ja... Weet je, we gaan een nep haven aanleggen. Ik vind het nog steeds zo ontzettend cringe... Ga dan gewoon in de binnenstad van Miami racen. En deal dan ook met al het gezeik wat je eromheen krijgt. Maar dat wilden ze niet. Dus gaan we ergens op een of andere parkeerplaats naast het stadion racen. Ja. Schiet mij maar lek. Ik vind niks. Maar goed. Dat gezegd hebben we om maar positief te eindigen. Wie gaat hem winnen? Arie.
Oh, even voorspellingje.
Winnen. Verstappen, hè. Sorry.
Oh, nou, dat vind ik verrassend. Tweede en derde.
Tweede, derde. Zetten we Sainz weer op 2 en dan Perez op 3.
Oké, Alexander.
Ik vind het moeilijker, want ik wil even een keer wat anders doen. Ik zeg Verstappen 1. Ik denk dat Russell 2 gaat worden. Zo. En dat we Sainz op plek 3 gaan zien.
Oké. Nou, ik ga voor hetzelfde podium als dit weekend. Verstappen, Norris, Perez.
Dan nog even ter afsluiting nog een leuke uitspraak... die Damon Hillhoek heeft gedaan over afgelopen race... en de overmacht die we hebben gezien bij Verstappen. Want je zou het natuurlijk bijna vergeten dat er kwam een safety car... en die heeft eigenlijk zijn hele voorsprong teniet gedaan. En hij moest opbouwen en er was een voorsprong. Maar het leek minder groot dan dat het oorspronkelijk was... Damon Hill heeft dus ook gewoon gezegd van ja, het is toch bizar met Verstappen, want hij daagt op zo'n baan, hij rijdt zijn rondjes en gaat weer naar huis met een trofee en het is eigenlijk niet anders dan dat. Er zijn geen gevechten, het is niet spannend, het is alsof hij geen moeite doet, het is gewoon, hij doet zijn dingetje, zijn verplichtingen. En dat eigenlijk heeft Damon Hill er wel gewoon een goed punt bij, goed omschreven, want eigenlijk is dat wel hoe het momenteel in ieder geval lijkt.
Ja.
Nog even benoemd hebben.
En dat gezegd hebbende, sluiten we hem af. Dit was alweer aflevering 5 van seizoen 4. Over 2 weken dus de Grand Prix van Miami. En uiteraard daarna ook weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.